Kippensoep.
Ja, mama die kippensoep kon brengen.
Kippensoep, niet kuppensoep.
Nee, kippen.
Kippen.
Dat is misschien Brabants dan.
Ik denk dat kippen is.
Oké.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Altijd voor je gezondheid. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast, waarin wij jou de kennis geven om jouw gezondheid te verbeteren. Meer content krijg je wanneer je ons volgt op Facebook en Instagram en je vindt ons onder Metabool Gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud, Google Podcast en de Apple Podcast app, alle onder Metabool Gezond. Bij verschillende podcast apps kun je ons volgen, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabool Gezond. Abonneer je op ons kanaal om niets meer te missen. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld, waarin mensen in 10 modules de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten, zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures, oplossen, maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt, of heb je chronische klachten? Neem dan eens een kijkje op www.metaboolgezond.nl en neem contact met ons op. Tot ziens in ons programma.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast.
Goedemiddag of goede avond of goedemorgen, al naar gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
Ja, en vandaag is het tijd voor deel 2 van het immuunsysteem.
Deel 2 van het immuunsysteem. We zijn natuurlijk begonnen met deel 1. En deel 1 ging met name over sommige mensen noemen dat een onderdeel van het aangeboren immuunsysteem.
Ja.
De barrières. En eigenlijk hebben we daar uitgelegd wat die barrières doen. Wat het doel is, is eigenlijk om pathogenen in de vorm van bacteriën, virussen, et cetera, buiten te houden.
Mm-hmm.
En vandaag gaan we het hebben over deel 2, het aangeboren immuunsysteem. En eigenlijk wat er gebeurt als die barrière stuk is, of als die barrière open staat, en wat daarvan dan het gevolg kan zijn in ons lichaam.
Ja, dat klopt. En primair is natuurlijk ons immuunsysteem ook gewoon echt bedoeld, hè, om die pathogenen te detecteren. Daar is het volgens mij op zijn meest primaire manier voor gemaakt.
Ja, ik denk dat ons immuunsysteem in eerste instantie bedoeld is om pathogenen te herkennen.
Ja, en om misschien ook gewoon een normale verwonding op te lossen. Een snee of iets dergelijks wat aan de buitenkant eigenlijk ook een barrière creëert, een opening creëert om voor iets naar binnen te komen.
Ja, en het immuunsysteem moet herkennen of iets een pathogeen is, maar ook of het een tumor is, of dat het cellen zijn die opgeruimd moeten worden. Dat is ook een taak van het immuunsysteem. En elke cel heeft receptoren die, als daar iets op bindt, kan dat herkend worden. En dan worden eigenlijk moleculaire structuren herkend. En dat kunnen zijn dode stoffen of dode cellen of een lichaamsvreemde stof, of een stof die ergens is waar die niet hoort te zijn. Dat kan ook een lichaams-eigen stof. Ik moet dan denken aan bijvoorbeeld als er een cel kapot gaat en er is ATP extracellulair, dus buiten de celwanden, ja, wordt door het immuunsysteem ook als een probleem ondervonden.
Ja, en die receptoren, daar hebben we natuurlijk al vaak over gesproken. Dat zijn in ieder geval, als het gaat om een pathogeen, zijn dat de TLR, de Toll-like receptor, en de NLR, de not-like receptor.
Ja.
Specifiek bedoeld voor pathogenen. Volgens mij gaan we die insteek ook een beetje kiezen. Als een pathogene dus eigenlijk voorbij die barrière komt en binnenkomt.
Ja, dan moet het dus zoals gezegd herkend worden.
Ja.
Vervolgens dient er gecommuniceerd te worden met behulp van ontstekingsstoffen, cytokines.
Ja.
En dat zijn eigenlijk boodschapperstoffen van het immuunsysteem. En vervolgens moeten we elimineren wat we niet binnen willen hebben. En dat doen we onder andere door een lichaams eigen cel te vernietigen. En dat doen we dan cytotoxisch. of het fagocyteren, het opvreten van de bacterie of virus door macrofagen en dan enzymatisch afbreken, of het lyseren, en dat is door de celwand van de bacterie af te breken.
Ja, en ook goed om er misschien bij te benoemen is dat aangeboren immuunsysteem, ja, nou ja, je wil dus eigenlijk liever niet dat dat actief wordt, omdat het ten eerste erg duur is, maar dus ook erg veel schade kan achterlaten in ons lichaam. Maar ja, het idee is ook dat als er iets binnenkomt, dat het aangeboren immuunsysteem natuurlijk wel actief wordt. En vervolgens ook creëert dat het systeem waar we natuurlijk de volgende keer over gaan hebben, het verworven systeem, dat dan vervolgens leert dat dat de volgende keer anders aangepakt moet worden, direct herkend wordt.
Een van de dingen is dat ons aangeboren immuunsysteem ontzettend snel reageert op indringers. En dat is iets wat ons verworven immuunsysteem niet kan.
Ja.
Dus dat is van belang, de snelheid, zeg maar. Aan de andere kant, je barrières kunnen nooit 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, dicht zijn.
Nee, en zeker niet in deze westerse, moderne, ziekmakende maatschappij. Nou ja. Waar er genoeg factoren zijn die de barrières openzetten.
Ja, dus 1 of 2 keer per jaar iets van griep hebben is prima.
Ja.
Het geeft aan dat je immuunsysteem werkt. Maar als je nou nooit ziek bent, dan gaat die tweede lijn afweer. Dus de eerste lijn is de barrière, de tweede lijn is het aangeboren immuunsysteem. Dus nooit aan. En dat is een probleem. Eigenlijk is dat dus een energieverdelingsprobleem. Dan is er niet voldoende energie om dat aangeboren immuunsysteem actief te laten worden. Althans, de hersenen denken dat er niet genoeg energie is.
Ja.
En dan komen we in een heel ander
verhaal.
Ja, dan komen we weer in de resistenties van insuline en leptine, waardoor de signalen dat er voldoende energie is niet duidelijk aankomen. Maar dat is niet de route die we vandaag gaan nemen.
Nee, misschien moeten we inderdaad een beetje teruggaan en weer starten met het feit dat als een pathogeen of iets anders de barrière passeert,
ja,
gedetecteerd moet worden. En dat het dan eigenlijk onze witte bloedcellen zijn,
mm-hmm,
die afgeroepen worden. Waaronder macrofagen, neutrofielen, natural killer cells. En nog 2 of 3, denk ik.
Oei. Dan dendritcellen. Dendritcellen.
Ja, en basofielen.
Ja. Ja.
Dan hebben we ze misschien wel.
Nou ja, het zijn in ieder geval de witte bloedlichaampjes. Of de witte bloedcellen die echt alarmfase 1 zijn.
Ja, en ik had gehoord in een andere podcast, dat vond ik wel mooi. Ja, een mooie metafoor ervoor, zeg maar. Dat eigenlijk die witte bloedcellen de indringer omsingelen.
Mm-hmm.
En nog niet per se het kapot maken. Maar vooral wel ook gaan detecteren en ervoor gaan zorgen dat andere stoffen weer worden afgescheiden die uiteindelijk echt de ontstekingsreactie moeten gaan opstarten.
En als je praat over de andere stoffen, dan neem ik aan dat je het hebt over interleukine 1, interleukine 6, TNF-alpha,
ja,
en interferon gamma.
Ja.
De zogenaamde Fantastic Four.
Ja, klopt. Die stofjes die bedoel ik.
En die zorgen dan onder andere ervoor dat iemand koorts kan krijgen. Dat iemand ziek kan worden. En in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, is ziek zijn geen probleem. Het is de oplossing.
Ja, ja, dat klopt. En bij ziek worden horen ook kenmerken. Zogenaamde ziektegedrag, sickness, mm-hmm, behavior. En wat je natuurlijk vaak ziet is dat mensen, en het is ook allemaal functioneel eigenlijk, hè, dit gedrag zoals jij al zegt, erg lethargisch worden zoals dat dan heet. Dus een bepaalde sloomheid kun je denk ik zeggen.
Ja, 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 je gaat ziek in bed liggen.
Ja, je gaat niet zoveel doen.
Nee, je bent niet tot veel anders in staat.
En ook heel erg grappig, 50% las ik, gaat eigenlijk om zorg van andere vragen. Omdat het idee is, hè, we hebben altijd evolutionair gezien ook geleefd in groepen.
Kippensoep.
Ja, mama die kippensoep kon brengen.
Kippensoep, niet kuppensoep.
Nee, kippen.
Kippen.
Dat is misschien Brabants dan.
Ik denk dat kippen is.
Oké. Okay. Zit maar. Ja, goed. Daar moeten we het niet over gaan hebben, denk ik. dus 50% van de mensen gaat echt om zorg van andere vragen. Echt mensen om zich heen naar zich toe trekken.
Dat zijn de mannen.
Ja. Ja, ja, Dat, nou ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want ik had daar laatst met collega's nog in de pauze over van wat was nou de reden dat mannen minder tegen pijn kunnen en aanstelleriger zouden zijn dan vrouwen bij ziekte. En er werd ook eigenlijk gezegd het feit dat als je als vrouw bent bekend met een cyclus en een menstruatie en pijnen die daarbij horen. En dat een hele andere drempel kan creëren. Ook bijvoorbeeld een bevalling en dergelijke, waardoor toch ook echt serieus een pijntje van een actief immuunsysteem of een verwonding of een nou ja, iets in die koers daadwerkelijk over wordt gedacht door een vrouw van, nou ja, weet je, er is nog wel erger dan dat.
Ja.
Ik weet niet of dat waar is.
Maar nou ja, ik heb ook wel eens gehoord dat als mannen kinderen moesten krijgen, dan had iedereen zin er maar één. Maar ja, ik weet niet of dat daar waar is.
Ja, ja en nog iets anders. Wat je vaak ziet is dat mensen ook echt kinderlijk gedrag gaan vertonen. Omdat je als kind ook nog een zekere onafhankelijkheid hebt die dan automatisch ook zorggedrag van anderen om je heen uitlokt.
Dat is voor kinderen natuurlijk wel anders, maar ja.
Ja, ja, maar dan is een volwassene dus even een kind functioneel.
Ja, ja, ja.
Ja. En dat bijvoorbeeld overgeven en diarree ook een signaal kunnen zijn naar de omgeving toe om op te passen voor een infectiegevaar.
Ja, nou ja, daar kan ik me iets bij voorstellen.
Ja. Oh ja, en ook interessant was dat dat blijkbaar wordt ook gezien dat de circulatie omlaag gaat bij die mensen. Dus letterlijk de bloedcirculatie naar bepaalde delen van het lichaam sowieso. Natuurlijk ook met energieverdeling te maken. Maar precies. Het zou ook te maken hebben met het feit dat tegelijkertijd vaak werd gezien dat het lymfesysteem in activiteit omhoog gaat. Omdat dat natuurlijk een groot deel van het immuunceltransporterende systeem is.
Mm-hmm.
Dus dat een soort ruil zou zijn in waar de energie heen gaat.
Zoals communicerende vaten, dat als er meer lymfe nodig is, dat er minder doorbloeding zou zijn.
Ja.
Ja, ook daar kan ik me iets bij voorstellen.
Ja. Nou, en eetlust is natuurlijk een dingetje.
Ja.
Die zie je over het algemeen ook verminderen.
En dat is omdat de spijsvertering energie vraagt,
ja,
die op dat moment door het immuunsysteem eigenlijk nodig is.
Ja, en een soort van, past een beetje bij dat lethargische, maar een soort van functionele depressie en ontwijken van sociale interactie.
Nou ja, een van de dingen die dan ook gebeuren is natuurlijk terugtrekgedrag. Ik bedoel, je ligt liever alleen op een kamertje dan dat er volk om je heen is. En ook dat is evolutionair te verklaren, omdat je dan de rest van de stam niet kunt aansteken.
Ja, ja, en dan zag je dus ook dat 50% kiest dus voor terugtrek ongeveer en 50% kiest juist voor mensen naar zich toe te trekken.
Ja, en de vraag is natuurlijk of dat er een onderscheid is tussen een virale of een bacteriële infectie op dat moment.
Dat was precies de gedachte die ik daarbij had.
Ja.
Ja.
Maar dat weten we dus niet.
Nee, dat werd niet hier benoemd, maar ik kan me voorstellen dat 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 zou een hypothese kunnen zijn om dat te verklaren.
Ik heb ooit begrepen dat een virale infectie in een groep gevaarlijker is dan een bacteriële infectie.
Ja.
En vice versa. Als je alleen bent en je krijgt een bacterie, dan is het gedaan.
Ja, en als je een virus kan überhaupt niet voortleven op één individu.
Nee.
Dus is in een groep. En dan ben je dus in principe in een groep ook beter beschermd tegen een virus.
Nou ja, maar de groep is kwetsbaarder voor een virus.
Ja, ja, dat was het idee. Ik heb in relatie tot bepaalde virussen gelezen.
Een virus.
Een virus.
Niet het virus, maar een virus.
Gelezen, want interferon gamma is de stof die ook initieert dat het om een virus gaat. Een boodschapstof die signaleert naar het immuunsysteem toe van het gaat hier om een virus. En dat interferon gamma speelt ook een belangrijke rol in sociale interactie. En gedrag wat je dus vertoont om sociaal interactief te zijn.
Mm-hmm.
Dus als je in een groep leeft en er is meer sociale interactie, heb je meer interferon gamma, ben je beter beschermd tegen virale infecten.
Okay.
En juist solo is dat andersom, omdat TNF-alpha beter beschermt tegen bacteriële infecten. En daar zou je solo eerder aan overlijden.
Duidelijk.
Ja, dat was de hypothese in ieder geval.
Hmm. Maar goed.
Ja.
De barrière is doorbroken. Het immuunsysteem is gealarmeerd en staat aan. En als het immuunsysteem gealarmeerd is, daarvoor moet het uit de barakken gehaald worden.
Yes.
En eventjes een stapje terug. Als ons immuunsysteem in rust is, dan moet je je dat voorstellen als een leger van soldaten. Wat verblijft in de barakken van de kazerne.
Ja.
En op het moment dat het immuunsysteem geactiveerd wordt, dan moeten de soldaten, in dit geval onze immuuncellen, de boulevard op, die moeten de weg op om naar de locatie te gaan waar het probleem is aangetroffen.
Ja, en als ik mij niet vergis, dan is daar vooral adrenaline voor verantwoordelijk. Van de barakken naar de boulevard.
En cortisol van de boulevard naar de battlefield.
Yes.
Dus er is een stressreactie met adrenaline en cortisol. Als we aangevallen worden door pathogenen.
Ja, en ik neem aan, maar het is een gedachte nu, dat dat ook de reden is dat adrenaline het eerste is wat wordt aangemaakt.
Dat zou heel goed kunnen.
En cortisol iets later, omdat dan...
De second wave.
Ja.
Ja.
Ja, we hebben natuurlijk al veel gezegd in de podcast sowieso over stress en resistenties voor hormonen.
Mm-hmm.
Nou ja, als dus, je dan dus resistent bent voor cortisol...
Dan reageert je immuunsysteem niet goed.
En dan zal het niet op de plek komen in het weefsel waar het de oplossing hoort te creëren.
Ja, dus als we gaan kijken naar adrenaline en noradrenaline, dat noemen we ook wel catecholamines.
Mm-hmm.
Ook daar kunnen we een resistentie voor ontwikkelen. Als we altijd veel produceren, vermindert het aantal receptoren. En dat betekent dat we steeds meer van de stof nodig hebben om de boodschap door te laten komen, zeg maar. En hetzelfde geldt natuurlijk voor cortisolresistentie. Maar dat betekent dus als stress een rol speelt in je leven, dat je immuunsysteem dus al slechter uit de barakken gehaald kan worden. Op de boulevard kan komen en slechter in op de battlefield in het weefsel waar het noodzakelijk is.
Ja.
Dus stress heeft rechtstreeks een relatie met je immuunsysteem.
Ja, absoluut. En ik las hier zojuist ook dat het immuunsysteem, hebben we straks eigenlijk gezegd, is primair bedoeld om ons te beschermen tegen bedreigingen van buiten, zoals een pathogeen of een andere stof die er niet hoort te zijn.
Mm-hmm.
Maar wij hebben natuurlijk allerlei andere stressoren erbij, zoals bijvoorbeeld de EAMP, de Emotional AMP.
Mm-hmm.
En eigenlijk hebben we daar helemaal geen oplossing voor. Dus ook daar wordt een stuk van ons aangeboren systeem geactiveerd.
En continu.
Ja, want dat zijn factoren die voor veel mensen toch een onderdeel zijn van wekelijks, dagelijks, maandelijks voorkomen.
Nou ja, en dan komt nog bij dat emotional associated molecular patterns, wat een EAMP voluitgesproken is,
mm-hmm.
Ervoor zorgt dat onze mondbarrière op zijn minst open staat, zo niet kapot gaat.
Ja.
En dat betekent dat indringers een grotere kans hebben om binnen te komen.
Ja.
En hetzelfde geldt natuurlijk voor langdurige stress, waarbij we al eerder hebben uitgelegd dat de darmwand onder invloed van stress ook open staat om glucose, natrium en water terug te winnen. Dus dat betekent dat stress enerzijds ervoor kan zorgen dat het barrièrefunctie vermindert.
Mm-hmm.
En anderzijds ervoor kan zorgen dat op het moment dat het nodig is, onze immuunsysteem niet weet hoe er te komen en waar het precies moet zijn. Nou, los het dan maar eens op.
Ja, dan dat is ook wat er natuurlijk bekend is. Als hetgene gebeurt wat behoort tot zo'n cytokine storm.
Ja.
Want dan gaat eigenlijk het ontsteking is massief, is massaal geworden.
En ik dacht, hij komt met de brandweer, maar...
Ja. Als de brandweer.
Ja.
Ja. Nou ja, dat is precies wat er gebeurt, toch?
Dus de brandweer op een industrieterrein waar het al brandt en het niet kan vinden waar die moet zijn, zeg maar. Omdat alles al in de hand staat.
Ja. En als het dan gevonden wordt, dat het met alle mannenmacht moet uitrukken en dus een enorme uit de hand gelopen ontstekingsreactie moet opstarten.
Dus conclusie, barrières zijn zeer belangrijk in het voorkomen van infectie, hetzij door bacteriën, hetzij door virussen. We moeten ook niet even niet onvermeld laten dat schade aan je huid of iets dergelijks, bijvoorbeeld door een sneetje of iets dergelijks, dat eveneens door ons immuunsysteem moet worden opgelost.
Ja.
En dat het eigenlijk dezelfde route kent als het indringen van een bacterie. Of tenminste, als op een andere manier het kapotgaan van je barrière.
Ja.
En de eerste fase van ontstekingsreactie of immuunactivatie is uiteindelijk dat macrofagen als eerste, als een soort van Pac-Man, de dingen consumeren en vervolgens afbreken. Maar een van de dingen die macrofagen vervolgens gaat doen, is communiceren met andere cellen, met andere immuuncellen. En dan wordt een deel van het virus of de bacterie aan de buitenkant getoond van die macrofagen. Dat noemen we dan een epitoop.
Mm-hmm.
En eigenlijk krijg je dus een cel die aan andere cellen presenteert van joh, dit is de indringer. En we noemen dat een antigen.
Presenting cell.
Exactly. En die antigen presenting cell, die gaat groeien als er een pathogeen is.
Mm-hmm.
En dan zijn er verschillende mogelijkheden in zo'n antigen presenting cel. Die antigen presenting cel kan onrijp zijn. En bij het onrijp zijn van zo'n antigen presenting cel, leidt dat tot immuuntolerantie. En naarmate die antigen presenting cel verder uitrijpt, en een volledig rijpe antigen presenting cel vertelt heel duidelijk, er is een vijand.
Ja.
En ik zie dat jij daar de film van hebt.
Ja, nou, het is wat je zei. Een onrijpe cel zorgt voor immuuntolerantie. En dat is natuurlijk wat je uiteindelijk wilt.
Als iets niet gevaarlijk is.
Ja. En in andere gevallen, rijp of halfrijp. Hier wordt heel specifiek gezegd, bij een halfrijpe cel zie je vaak dat er dan allergieën ontstaan.
Oké. Okay.
En bij een rijpe cel immuunziektes.
Zoals?
Ik neem aan dat hier wordt gedoeld op auto-immuunziektes.
Ja. Nou ja, rijp ik mag alleen gebeuren als er iets echt gevaarlijk is. Ja. Dus ik denk niet een auto-immuunziekte, maar ik denk dat het immuunsysteem volle bak alarm slaat. En er zijn een aantal dingen die ervoor kunnen zorgen in onze gezondheid dat onze antigen presenting cells te snel rijpen.
Mm-hmm.
Dus te snel alarm slaan voor iets wat niet gevaarlijk is. En onder andere een tekort aan vitamine D zorgt voor een spontane rijping van deze cellen.
Ja.
En we zien nu ook in het nieuws komen dat heel veel mensen die viraal een belasting hebben en in ziekenhuizen terechtkomen, dat uit onderzoek blijkt dat bij iedereen een te lage vitamine D-status is.
Mm-hmm.
En mocht je nou willen weten wat jouw vitamine D-status is, dan kun je via de link in onze bio, zeg maar, van onze socials, kun je een vitamine D-test, bloedtest, vingerprik, bloedtest laten bepalen wat je vitamine D-status is.
Ja.
Want bij voldoende vitamine C wordt vitamine D word je alleen maar ziek als er echt iets is. En bij een tekort aan vitamine D word je dus regelmatig ziek. Zonder dat er eigenlijk altijd iets gevaarlijks aan de hand is.
Ja.
En dan heb ik nog een stof die ervoor zorgt dat die cellen geremd kunnen worden.
DHA.
En EPA.
Ja.
Dus ook EPA en DHA, dus visvetzuren, remmen de rijping van een antigen presenting cel.
Ja.
Dus even in het kort, EPA en DHA, visolievetzuren en vitamine D, wat een vetoplosbare vitamine is, zorgt voor spontane rijping van een tekort daarvan zorgt voor spontane rijping.
Ja.
En dan komen we terug bij grootmoederstijd, waar we in deze tijd van het jaar levertraan kregen.
Ja.
En de levertraan bevat natuurlijk zowel de visolievetzuren als ook de vitamine D.
Het was zo gek nog niet, hè?
Het was zeker zo gek nog niet.
Nou ben ik het weer even kwijt, maar ik had hier nog iets gevonden. Dat we net zeiden. Ja, dat is jammer. Nou, ik vind het zo misschien nog terug over die rijp. Oh ja, hier is hij al. Het is inderdaad. En daar ging hij weer. Geen idee hoe dat kan. Het was inderdaad een auto tussen haakjes immuunziekte.
Okay.
Dus, nou, beide zijn...
In de zin van reuma of multiple sclerose of zoiets dergelijks.
Ja, ja, correct.
Ik dacht dat die weer voorbij schoof. Nou, we hebben het net even verteld over de macrofagen die dus als een soort van Pac-Man, als het ware, dingen opvreet. En er zijn twee soorten macrofagen. De M1-macrofaag en de M2-macrofaag. En de M1-macrofaag start het ontstekingsproces.
Mm-hmm.
En die zet de immuunreactie dus in gang. En de M2-macrofaag zorgt juist voor wondheling en weefselreparatie.
Mm-hmm.
En wederom zorgt vitamine D hier voor een differentiatie naar de M2 macrofaag. Dus dat is de goede.
Ja, die wil je.
Ja.
Nou, ik heb het inmiddels gevonden.
Oké. Okay.
Nou, het ging nog even over die onrijp. Hè, dat dat vaak ook lichaams-eigen zaken zijn. Dus het lichaam herkent het als iets wat oké is. En dan hoeven dus ook geen heftige immuunreactie plaats te vinden.
Mm-hmm.
En dan krijg je dus een tolerantie voor datgene. En bij lichaamsvreemde antigenen, bij een halfrijpe APC-cel, zie je dat er dus vaak een allergische reactie kan ontstaan. Nou, en bij die auto tussen haakjes immuunziekte bij een rijpe APC-cel gaat het vaak om neo-antigenen.
En een neo-antigen is dus een gen-antigen wat we niet kennen.
Ja.
Wat nieuw is, daarom het woord neo. En uiteraard denk ik dan direct aan Neu5GC.
Bijvoorbeeld.
En Neu5GC is een is eigenlijk een versuikerd eiwit,
mm-hmm.
wat in onze lichaamscellen niet van nature voorkomt, maar wel van nature voorkomt bij runderen, schapen, geiten,
ja, zoogdieren.
Zoogdieren, behalve de mens.
Ja.
En de mens heeft het... Celiac acid, nou ja, in ieder geval sialzuurtje,
ja.
Maar in ieder geval dus een proteïne met de suiker erbovenop. En dat is Neu5AC.
Mm-hmm.
En Neu5GC is dus een neo-antigen. Maar als we nu heel veel zoogdieren materiaal binnenkrijgen in de vorm van vlees of ook zuivelproducten, kunnen de Neu5GC... suikers ingebouwd worden in de celstructuur waar eigenlijk Neu5AC hoort te zitten.
Ja.
En daarmee wordt iets wat van een rund is ineens lichaams als lichaams eigen herkend. Dus je verkoeit of vergeet.
Ja. Ja. Ja, en dan vind je immuunsysteem niet de bedoeling.
Nee, dat is dus een aanleiding om langdurig een activiteit van het immuunsysteem te hebben.
Ja. Ja.
En dat is heel vaak een verborgen oorzaak van het ontstaan van klachten.
Ja, exactly.
Oké. Okay. Wat nog?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, want een van de volgende stappen is wel dat het verworven immuunsysteem in beeld gaat komen.
Nou ja, precies. Daar zit ik dus ook een beetje bij. En we gaan dan naar TH1 en TH2 reacties en dat is het verworven immuunsysteem.
Ja.
Dus dat bewaren we voor de volgende keer.
Ja.
We zitten ook al bijna op een half uur en best heel veel informatie in een relatief korte tijd. En ik denk dat het misschien niet onverstandig is om af en toe nog eens een keer terug te luisteren.
Ja.
Even stil te zetten en weer terug te gaan. Misschien is het lichtelijk onsamenhangend gebracht, zeg maar dat is natuurlijk toch een beetje hak-tak-stijl, wat je misschien wel van ons gewend bent.
Ja.
In ieder geval gaat deel 3 over het verworven immuunsysteem.
Ja.
En het verworven immuunsysteem is dus niet aangeboren. En dat verkrijgen we door daadwerkelijk ziektes door te maken.
Een systeem wat zichzelf leert.
Ja. En eigenlijk is dat het systeem waarmee je immuniteit opbouwt.
Mm-hmm.
En dat is dus niet met je aangeboren immuunsysteem. Aangeboren immuunsysteem is alarmfase 1.
Ja, en het idee natuurlijk ook van, als we toch weer praten over een virus, dan is het vaccineren bijvoorbeeld een iets wat in principe het aangeboren immuunsysteem zou moeten overslaan.
Correct.
En dus, misschien kunnen we het volgende keer over nog een virus hebben.
Nou ja, het lijkt me een leuk uitgangspunt om te verklaren hoe dat dan het verworven immuunsysteem werkt.
Ja, precies.
En nou hadden we ergens hebben we gezegd dat er iets van 9
componenten.
Juist, dat was het.
Ja, en dat overzichtje heb ik hier.
Oh, oké. Okay.
Dat het zijn er zeker 9. Ja, ik had dat natuurlijk heel mooi klaarstaan. Dat was voor het begin. Even kijken. Maar misschien ook nog wel leuk om als laatste erbij te benoemen. Typische ziektebeelden die door een ontstekingsactiviteit, overactiviteit eigenlijk kun je dus zeggen, van het aangeboren immuunsysteem veroorzaakt worden. Zijn bijvoorbeeld obesitas, hoge bloeddruk, depressie, migraine, arteriosclerose, Alzheimer, hartinfarct, metabool syndroom, chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, diabetes type 2. En dan zie je dus dat het wel heel veel ziektebeelden zijn die ook echt passen bij deze tijd. Echte westerse, moderne ziektebeelden.
Ja, ik heb hier nog eventjes eerste lijns defensie en tweede lijns defensie. Dus de eerste lijns defensie hebben we even resumerend. De eerste lijns defensie heeft dus te maken met onze barrières. En die eerste lijns defensie is anti-ontsteking, niet specifiek.
Mm-hmm.
En dat zijn dus onze lichaamsbarrières, trilharen, slijmvlieslagen, het microbioom van onze darmen, maar ook de witte bloedlichaampjes, zuurwaardes en dergelijke. Maar ook stoffen zoals lactoferine, filaggrine, secretoire immunoglobuline A, immunoglobuline G en mannose. In die barrières zitten er al macrofagen, die dus als een soort van Pac-Man de dingen kunnen opeten. En er zitten ook mastcellen in die barrières en die kunnen voor een histamine-reactie zorgen, dus voor een allergische reactie. Vanaf het moment dat een pathogeen contact maakt met een macrofaag, krijgen we een immuunreactie. En dat noemen we fagocytose. Daarmee verteren we als het ware een barrière, hoe heet zo'n ding nou? Bacterie? Ja. Bovendien presenteren we het als antigen-presenting cell aan andere immuuncellen. En het zorgt voor een activatie van de Fantastic Four, dus interleukine 1, interleukine 6, TNF-alpha en interferon gamma. En dan spreken we van een tweede lijns defensie. En dat is de cellulaire deel van het immuunsysteem. Pro-inflammatoire, dus pro-ontsteking. Maar het is nog steeds niet specifiek. Het activeert onder andere nuclear factor kappa B.
Mm-hmm.
Hypoxie-induced factor.
Mm-hmm.
CMYC en mTOR.
De transcriptiefactoren van het immuunsysteem.
Precies. Het activeert de witte bloedlichaampjes en natural killer cellen, hebben we al gezegd. En MAF wordt vrijgezet om macrofagen te infiltreren.
MAF was ook het stofje wat ervoor zorgde dat onze mitochondriën kapot werden gemaakt door een virus.
Dat is, wat was het ook weer eens?
Mitochondrial factor.
Ja,
nee. Ik weet het even niet.
En wat dit doet, het vrijmaken van deze stoffen allemaal, zorgt voor een warme of een hete ontstekingsreactie. Met zwelling, pijn, roodheid, verminderde functie. Ik ben zo nog één.
Warmte.
Warmte, of course. En vervolgens krijgen we de volgende podcast gaat over het component 3.
Ja.
En dat is de schakel tussen het aangeboren en het verworven immuunsysteem. Dus ergens moet dat het verworven immuunsysteem aangezet worden. En dat wordt geschakeld door antigen-presenting cells.
Ja.
En daar gaan we het volgende keer over hebben.
Ja, ja, ik heb de componenten hier nog op een rijtje gevonden. Okay. Het zijn er inderdaad. Ja, het zijn er 8. Er is een 9e. Dat is het behavioral immuunsysteem. Ja. Maar de eerste 3 boren eigenlijk tot het aangeboren, die heb je zojuist besproken. En dan hebben we dus nog 5 componenten over die eigenlijk horen tot het verworven systeem.
En daar gaan we het de volgende keer over hebben.
Precies.
Tot slot.
De quote.
Ik heb een quote van Hippocrates gevonden. Dus natuurlijk de grondlegger van de westerse geneeskunde, zoals we dat kennen. En Hippocrates heeft gezegd dat er natuurlijke krachten binnen ons zijn die de werkelijke genezers van onze ziekte zijn. En daar hebben we het zojuist over gehad.
Precies. Mooi. Ik zeg zoals altijd, hè.
Tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.